Van harte welkom bij de podcast van Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. Ik ben Bart Kollard en samen met filosoof Floris van den Berg zal ik in gesprek gaan met onze gast van vandaag, Koen de Jong.
Welkom.
Welkom.
Dank je.
In 2021 gaf uitgeverij Blauwburgwal dit boek uit, Dwingeland, Orwell in de Polder. En recentelijk gaf diezelfde uitgeverij het boek Wokeland, hoe een radicale voorhoede vat kreeg op de samenleving uit. Veel plezier bij deze podcast. Koen, welkom.
Dank je.
Een boek, Wokeland, over woke. Om maar gewoon met de deur in huis te vallen. Wat is woke?
Ja, ik zou het best kunnen omschrijven als alles reduceren tot huidskleur of gender. En daar alles aan relateren en vervolgens overal onderdrukking in zien.
En wat wil woke?
Ten eerste denk ik dat er veel aandacht voor grieven die men heeft, die vaak rond huidskleur en gender spelen. Uiteindelijk zie ik het, als ik het allemaal goed heb begrepen, is de bedoeling, radicale gelijkheid, noemt men het vaak, wat er op neerkomt, dat alle uitkomsten, alle maatschappelijke uitkomsten moeten hetzelfde zijn voor alle groepen, moet allemaal perfect verdeeld zijn. Als er 100 mensen van één kleur door het systeem gaan, bijvoorbeeld onderwijs, dan moet de uitkomst exact hetzelfde zijn als er 100 witte mensen door hetzelfde systeem gaan. En als er ook maar een kleine afwijking is, dan is er sprake van systemisch racisme of onderdrukking.
Dank je. En woke is een containerbegrip en vooral in linkse kringen zeggen ze, ja, woke, dat is niks, bestaat niks. Hè. Dat is constant, eigenlijk alleen degene die kritiek op hebben, die denken dat het bestaat, maar degene die het zijn, die zeggen dat het niet bestaat. Heeft het dan wel zin om over woke te praten of zou dan een andere term moeten gebruiken?
Nou, het heeft toch wel zin om het erover te hebben. Kijk, ten eerste, het woord woke bestaat, want bestaat al volgens mij al 100 jaar dat de zwarte gemeenschap wakker moet zijn op racisme. Om het een beweging te noemen die woke, en om woke te gebruiken als een benaming voor een beweging, dat doen inderdaad meestal de tegenstanders. Maar dat deden tot vrij recent ook de medestanders nog. Alleen die hebben het woord nu bij het oud vuil gezet en gezegd, nee, het is een moniker. Het is een nare term die onze gemene rechtse tegenstanders gebruiken. Ik denk, kijk, bij gebrek aan beter laten we gewoon woke activisme of woke beweging. Je kunt het ook critical social justice noemen, wat meen ik de academische term is. Alleen dat bekt niet zo lekker en niemand begrijpt het. Dus met woke heb je volgens mij wel een mooi woord te pakken.
Oké. Je boek heet Wokeland. Mm-hmm. Is Nederland een wokeland?
Nou, Nederland is in ieder geval enigszins in de ban van woke geraakt. In de zin van dat een behoorlijk vergaande radicale voorhoede het voor elkaar heeft gekregen om in ieder geval in de publieke sector, musea, cultuur, media, publieke instellingen, bibliotheken, gemeenten, redelijk wat, zeg maar, van hun agendapunten ingebracht te krijgen. Het is natuurlijk niet zo dat ze Nederland beheersen, want Mark Rutte regeert Nederland en er wordt ook altijd gezegd, en we zijn nog altijd een neoliberaal land, hoor ik overal, hoewel we daar kunnen we ook over van mening verschillen. Maar het is wel zo dat woke aardig wat dingen voor elkaar krijgt. De woke beweging.
Oké. Hey, ik heb hier boeken en gek genoeg kijk ik daar nu ook met een woke perspectief naar, ook al ben ik woke kritisch. Dus ik ga denken, ik voel mezelf niet gerepresenteerd op dit boek. Want op de voorkant staan allerlei huidskleurtypen en mensen, maar geen witte man. Wat is dat, hoe heb je daar bewust voor gekozen?
Nee, zeker niet. Nee,
op de achterkant wel.
Nee, er is niet bewust voor gekozen. Op de cover zijn 30, 40 mensen die echt woke invloed hebben. En daarvan, of invloed hebben in woke zin. En daarvan zijn er eigenlijk, is er niet zozeer makkelijk een blanke man aan te wijzen. Je zou Tim Hofman kunnen noemen. Die noemt zichzelf woke in de media, maar is niet echt een niet echt een leidende activist. We kunnen er moeilijk Mark Rutte opzetten, al heeft hij er wel wat mee te maken, want die gaat er een beetje mee. En eigenlijk is dit precies de bedoeling, Floris, dat er helemaal geen witte man op staat. Ja, het gaat om die anderen. Het gaat niet om jou. Ja. Dat weet jij toch?
Ja,
maar dat zou jij ook moeten weten.
Ja, maar dat vind ik dus inderdaad het probleem van woke. Zeg maar dat ik ben zelf weer woke criticus, maar toch ga ik ook altijd kijken, ja, maar zijn we nu niet met een groepje met alleen maar mannen of alleen maar witte, of je eigent je dat toe terwijl je dat zelf eigenlijk niet wil.
Ja,
nou, of heb jij daar helemaal geen last van?
Nou, kijk, is jouw witte fragiliteit, zouden er ook mensen zeggen, die hier opspeelt. Yeah. Maar goed, wij zitten hier met drie witte mannen aan tafel en dat hebben wij. We hebben anders die samenstelling komt vanzelf tot stand. Jullie zitten. Ja, en ik heb daar geen problemen mee. Ik had er ook geen problemen mee gehad.
Maar wij hadden jou niet mogen uitnodigen.
Ik zou zeggen, afhankelijk van hoe je erover denkt, de meest extreme woke activist zegt dat je er überhaupt niet kritisch op mag zijn. Dus dan had je hem ook niet mogen uitnodigen.
Maar zie je ook, kijk, woke zegt zelf dat ze strijden tegen ongelijkheid in de samenleving. Maar die is er ook in. Er is ongelijkheid in de samenleving. Maar wat is dan de rol van woke? Of zie je die niet?
Nou, kijk, ten eerste vind ik het niet een onrechte dat mensen wijzen op ongelijkheid en racisme en vrouwenhaat, et cetera. Want ja, dat is er natuurlijk al heel lang. Maar mijn punt is meer, er zijn al heel lang heel veel mensen die daarop wijzen op allerlei manieren. Woke activisten hoeven zichzelf helemaal niet dat toe te eigenen. Zij zijn helemaal niet de eerste, ze zijn helemaal niet uniek. Er wordt al decennia tegen geageerd. Het nieuwe daaraan is dat het heel erg een beetje op een narcistische manier naar jezelf toeredeneren is geworden. Jezelf helemaal centraal stellen. Mm-hmm. En ook geen enkele andere uitkomst meer accepteren dan die jij wil. En dan ben ik even je oorspronkelijke vraag kwijt.
Nou, ik ga gewoon gelijk Nee, maar je hebt me eigenlijk toch al beantwoord. Maar de vraag, degene die kritisch zijn op woke,
ja,
dat zijn eigenlijk bijna altijd witte mannen. 7 vingers.
Niet helemaal, niet, denk ik. Okay. Nee, het zijn wel, denk ik, relatief vaak mannen, maar er komt ook hele goede kritiek van vrouwen, zoals Susan Nijman, ja, een linkse hoogleraar uit Amerika, die zei, ja, het is eigenlijk het individualisme wordt geweld aangedaan in het woke activisme, want er wordt alleen maar in groepen gedacht. Maar ik vind het juist zo interessant. Er zitten zo ontzettend veel 7 vinkers die de woke activisten ondersteunen. De activisten zelf zijn meestal, zoals Sylvana Simons of Jerry Afrii of Ibram Kendar, zijn meestal lid van de minderheid. Maar heel de enthousiaste supporters, Ingrid van Engelshoven, Kajsa Ollongren, noem ze allemaal op in Nederland, hè, dat zijn eigenlijk 7 vinkers. Oké, dat zijn dan 7 vinkvrouwen, maar die vind ik er ook nog onder. En er zijn aardig van mannelijke 7 vinkers. Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau, Boris Dietrich van D66. Het is eigenlijk een beetje een hotel-klasse dingetje. Okay. Dat woke steunen. Het zijn juist de mensen die een paar van die vinkjes missen, die wat kritischer zijn op woke. Mm-hmm.
En wat ik interessant vind, want je zegt eigenlijk van, het is helemaal niet nieuw, hè, in de kern.
Nee.
Er zijn waarschijnlijk wel nieuwe aspecten aan, dat zou ik me kunnen voorstellen. Of misschien bepaalde uitingsvormen of verschijningsvormen die nieuw zijn, maar het is niet nieuw. Waar komt het vandaan?
Nou ja, ga maar terug tot de Black Panthers. Stokely Carmichael, die heeft samen met Hamilton een boek geschreven dat heet Black Power. Nou, dat staat eigenlijk precies hetzelfde in als wat Sylvana Simons zegt. Institutioneel racisme, alles moet op zijn kop, want de hele Amerikaanse maatschappij is racistisch.
En voor onze kijken, over welke tijd hebben we het dan?
Hebben we het over de eind jaren 60. En begin jaren 70 is het allemaal in academische theorieën gegoten. Dan kreeg je er Edward Said bij, Orientalism. Het Westen is koloniaal, kan alleen maar met koloniale ogen naar de wereld kijken, is niet in staat om anders te redeneren. Spivak, een theoretica, die zei, ja, nee, de subaltern, dus de onderdaan, mag niet zeggen, alle mensen van kleur worden onderdrukt, onder andere doordat hun theorievorming en hun gedachten worden verdacht gemaakt, gecriminaliseerd. Zij noemden het zelfs epistemic violence, epistemisch geweld. Ja. En dit komt allemaal echt één op één terug in de boeken van Gloria Wekker. En de boeken van Gloria Wekker, waaronder Witte Onschuld, zijn de Bijbel van de woke beweging in Nederland. En inmiddels ook de Bijbel voor een aantal universiteiten, op sommige punten dan. Hè. Mm-hmm. Dus ik zie er helemaal niks nieuws aan. Het is het Palestina-comité en de Black Panthers bij elkaar. En husselde wat mee, gooide nog wat Engelse termen tegenaan. En that's it.
Maar het gaat best ver, want Gloria Wekker die insinueert ook in haar boek, wat is het, de Witte Onschuld of White Innocence?
Ja, White Innocence heet, en de Witte Onschuld is de Nederlandse.
Dat is de Nederlandse vertaling, ja, precies. Daar insinueert ze op een gegeven moment ook van, dan heeft ze het ook over de bepaalde vormen van integratiepolitiek door de jaren heen in Nederland.
Ja.
En dan stelt zij op enig moment van dat het belangrijker eigenlijk is, of dat insinueert ze, zou ik correcter moeten zeggen, ze insinueert dat het belangrijker is dat de migrant de eigen cultuur kan bewaren dan dat bepaalde waarden als, en dan noemt ze letterlijk homoseksualiteit, vrouwenrechten en dat soort dingen worden aanvaard.
Ja, het is eigenlijk het multiculturalisme van begin jaren 80, waar toen Gloria Wekker ook al op een universiteit zat, meen ik. Ja. Het is een beetje dat oude, dat voordat er überhaupt het woord integratie werd gebruikt door de Nederlandse overheid, was het idee, Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen, allemaal in het eigen clubje. Alle culturen zijn gelijk, iedereen in zijn eigen zuil doet lekker wat hij wil. En dan zijn blijkbaar de burgerrechten van individuen opeens ondergeschikt. Want als meisjes werden uitgehuwelijkd, dan was dat niet de zaak van de Nederlandse overheid om er wat van te vinden. Want dat was dan gewoon cultuur. En alle culturen waren gelijk. En
klassiek cultuurrelativisme.
Toegevoegd nu vind ik in de Gloria Wekker, Sylvana Simons denkwijze, dat voorheen was de witte overheid of de witte bestuurder dan een soort vriendelijke bestuurder die een beetje minzaam naar die mensen daar keek. Van, ach, laat ze in hun eigen cultuur. Nu is de bedoeling dat de witte bestuurder op zijn knieën ligt. Zeg maar alsof die bid, zeg maar, vergeef mij, vergeef mij. En dat Gloria Wekker de baas is. Dat is nu de bedoeling, zeg maar. Dan zo zien de woke activisten, als ik het allemaal goed begreep.
En er zijn filmpjes dat nog gebeurt ook.
Ja, dat schijnt in Amerika
zijn dat uitzonderingen. Ja,
nou zijn er wel vaker gekkigheden op universiteiten geweest door de decennia heen. Dus ik wil altijd ervoor waken, die paar excessen die je ziet.
Dat is niet de standaard.
Dat is niet waar we de kern waar we het over moeten hebben. Maar de denkwijze, het zit wel in die denkwijze.
Maar je zegt dat op, laten we culturele instellingen als universiteiten even bekijken. Je zegt al, ze nemen die boeken van Gloria Wekker als bijbel. Wat zijn de gevolgen daarvan als je dat doet? Wat gebeurt er dan aan? Want je schrijft er heel boeken over. Je maakt je er blijkbaar druk over.
Ik wilde het ten eerste bestuderen en dan vaststellen of ik het allemaal goed of allemaal slecht of ergens tussenin vond. Nou, uiteindelijk ben ik heel kritisch geworden na het allemaal te hebben gelezen. Ja. En zeer veel over te hebben gelezen. Kijk, de paar goede dingen kun je ook noemen. Hè. Dat is allemaal prima. Veel aandacht voor minderheden. Dat is prima om pijnpunten te benoemen. Maar Gloria Wekker heeft heeft een rapport geschreven. Diversiteit is een werkwoord. Geschreven voor de UvA. Naar aanleiding van de Maagdenhuisbezetting. Dat is een soort een leidraad geworden voor divers en inclusief doen op een universiteit. Maar het uitgangspunt daarvan is eigenlijk, het is een soort doorvertaling van het woke activisme in iets wat in beleidstaal. En het uitgangspunt is eigenlijk onmogelijk goed te omschrijven. Want een definitie van diversiteit, die is er niet. Behalve dat iedereen hetzelfde moet denken. Dus eigenlijk diversiteit in eenheid. Nee, ja. Namelijk geen enkele andere mening dan de voorgeschreven mening. En dat is het gevaar.
En waarom wordt dat nou zo omhelst? Want je kan zeggen dat is een vrij radicale, excentrieke opinie, maar waarom wordt die toch, lijkt dat overal wordt dat gedachtegoed omhelst door diversity officers in te stellen, iedereen moet op inclusie en diversiteitstraining. Mm-hmm. Maar waarom als je er toch over nadenkt en je ziet dat het wat er niet aan deugt, waarom willen we dit zo graag in ons instituut hebben?
Ik heb er wel een idee over. Kijk, ten eerste bekt het lekker. Het komt leuk over. In deze tijd waarin alles geïndividualiseerd is en enig narcisme, de maatschappij niet vreemd is, sta je aan de goede kant als je hier aan meedoet. Publieke instellingen zijn daar heel gevoelig voor. Marketing, studenten trekken. Niemand wil negatieve publiciteit. Dus als er wat gekrijs is over jullie zijn niet inclusief genoeg, dan schikt men in. Het wordt vanuit de politiek gestimuleerd. Vanuit wederom, bijvoorbeeld minister van Engels over toen ze minister van OCW was. Ja. Nou, die gaat over cultuur en media subsidies. Heeft allemaal invloed. En over onderwijssubsidies. En tegelijkertijd, ik heb echt het idee, maar dit is een theorie, die durf ik niet, dat de Nederlandse bovenlaag vindt het prachtig. Dus al die zeven vinkers die een beetje de linkerzijde zitten, of aan de D66 linkskant, die omarmen dit helemaal. Waarom? Onder andere, omdat je er mooi boven het gewone volk mee plaatst. Boven het populistische, ruwe boer-burgerbeweging. Al die mensen die zeg maar nu een beetje in opstand aan het komen zijn, die kan je hier lekker mee, nog eens een keer lekker mee terugduwen. In waar ze in de ogen van de zeven vinkers thuis horen. Ik denk dat dat er meespeelt. Ja. Ik denk dat het daarom zo populair is bij mensen met redelijk hoge posities.
En misschien ook wel dat, kijk, als je kritisch bent op diversiteitsbeleid, zoals dat nu gewenst wordt door de woke-beweging, dan hangt er ook al heel snel een beetje de sluier van racisme omheen. Want je bent toch niet tegen een eerlijke verdeling in de samenleving.
Kijk, en dit is ook het probleem met de diversiteit en inclusiviteit. Kijk, de definitie is er amper. Het is nauwelijks te definiëren. Het ministerie van OCW heeft in een brochure een poging gedaan. Ja. Nou, die was zo vaag, die definitie, dat kan alles betekenen. Dus daar hebben we niks aan. Maar het is gewoon een labeltje, een gevoel waar je achter moet staan. Dus het is heel erg gebaseerd op, dit is the current thing, weet je wel. En tegelijkertijd, als je dus er tegen ingaat, ook op rationele gronden, dan komt heel snel die racismebeschuldiging om de hoek. Mm-hmm. En die is heel krachtig, dat weten we, want die wordt al decennia gebruikt tegen mensen die in de ogen van de ene partij de verkeerde mening hebben. Nou ja, en zie daar maar eens uit te komen. Ja. Of zie maar eens een discussie aan te gaan waarbij het woord racisme op tafel wordt gegooid als een verwijt. En daar nog uitkomen uit die discussie, zonder dat er in ieder geval een paar mensen denken, er zal wel wat in zitten.
Ja. En die, want dat vind ik interessant. Je begint nu ook over gevoelens. En dat merk je ook. Hè? Rondom het wokisme, heel veel draait om gevoelens. Ayaan Hirsi Ali is een tijdje geleden, ik denk 1 of 2 jaar geleden, een podcast begonnen. En een van de eerste uitzendingen, misschien wel de eerste, toen zei ze aan het begin van... Haar analyse is dat het probleem is dat tegenwoordig te veel zinnen beginnen met I feel. Oh. Ik voel, hè? Deel jij die observatie en hoe verhoudt dit zich tot het wokisme?
Ja, deel ik dat wel. Ik gebruik de term wokisme overigens nooit. Ik zeg liever wokactivisme. Maar
prima, ja.
Ayaan Hirsi heeft op zich wel een leuke daar te pakken. Kijk, emotie gaat boven de ratio. Dat zien we heel veel in deze stroming. Als de emotie zegt dat iets zo is, dan is het zo. Ook al zegt de ratio, nee, dat is absoluut niet waar. Doet er niet toe. De lived experience gaat boven alles. Dus als jij het gevoel hebt gediscrimineerd te worden, dan is het zo. Dat zit er. Hè, dan worden er natuurlijk wel pogingen gedaan om het ook aan te tonen. En dan gaat het vaak al een beetje scheef. Want dan blijkt het allemaal toch niet zo heel vaak voor te komen. Maar nee. Het gevoel zegt dat het zo is. En dan even het tweede deel van jouw vraag, Bart.
Nou, dus enerzijds of je het ermee eens bent. Mm-hmm.
Hij zit daar wel op een bepaald spoor.
En hoe verhoudt het zich dan tot woke?
Nou, kijk.
Wat voor rol spelen die gevoelens binnen woke?
Het is de kern. De kern is eigenlijk dat Gloria Wekker, die zegt, de westerse wetenschap baseert op ratio, dat is allemaal beperkt, objectiviteit is ouderwets, subjectiviteit is de norm. Als er een manier van lineair denken of een manier van ruimte meten of beleven is in een andere cultuur en die gaat tegen Newton in, dan zeggen we niet, meneer Newton heeft gelijk en die andere cultuur moet Newton leiden. Nee, dan zeggen we, is allemaal gelijk en eigenlijk is die andere cultuur beter. Dus als die een andere beleving van ruimte hebben die niet lineair is, maar dan moeten we dat, dan is dat zo.
Ja.
Want anders is het epistemicide als je
wordt het weer epistemisch geweld. Ja, dat is maar.
Want er zijn natuurlijk in de samenleving heel veel meningsverschillen. Ik bedoel, dat is in de politiek prima. Maar waarom is het debat over woke zo enorm verhit en emotioneel? Want mensen worden nergens zo boos over, en vooral ook op sociale media, als over die hele kleine microagressies. Dus het lijkt totaal disproportioneel. Je kan zoveel echte problemen noemen, en dan, maar iemand hoeft maar één faux pas te gaan begaan in de ogen van woke mensen en ze gaan helemaal los. Hoe zit dat?
Ik denk ook hier speelt weer mee individualisme, narcisme. Maar goed, dat kan nooit alles verklaren. Want er zijn ook zat mensen met een andere opvatting die aan individualisme en narcisme leiden. Maar het zit wel een beetje in onze maatschappij. Het is heel makkelijk als je emoties leidend maakt en je geeft je daaraan over als persoon. Dan ga je ook alles daarop gooien. Dan wordt het heel makkelijk om alles als een kwetsing te presenteren. En dan, het is ook een hele makkelijke manier van leven. Want je geeft altijd een andere schuld.
Ja, oh ja.
Het is overigens geen goede manier van leven. Ik denk dat elke psycholoog je kan vertellen dat op die manier in het leven staan uiteindelijk leidt tot een heleboel ellende voor jezelf. Maar het is natuurlijk wel iets wat het goed doet. En bovendien, het werkt. En ik vind het altijd een beetje cynisch om te denken van, kan dat nou de reden zijn dat mensen het doen? Maar ik denk dat dat wel degelijk ermee te maken heeft. Het heeft effect. Je krijgt de dingen mee voor elkaar. Je kan er een baantje mee regelen of een subsidietje. En je krijgt andere mensen die worden bang. Zelfs mensen in hoge posities worden bang van je, want niemand heeft zin om weer zo'n beschuldiging om zijn oren te krijgen.
Ja, want je zou je dus kunnen afvragen of emoties niet niet een beetje de overhand nemen, zeker binnen die woke-beweging. Of die hebben ze, denk ik al. Emoties hebben, denk ik, de overhand over ratio, in ieder geval tot op zekere hoogte. En wat je zegt, misschien verkopen emoties ook wel beter dan
komen
rationaliteit.
Op punt, zeker, dan komen we op het punt, ik weet niet in hoeverre iedereen het echt meent in dat woke. Ik zie er een paar tussen waarvan ik vermoed dat het gewoon opportunisme is. En intussen dat ze heel goed doorhebben dat dit gewoon een heerlijk verdienmodel is. Kun je nog een paar jaar uitmelken tot je aan het wachtgeld kan. Dat vermoed ik bijna. Maar er zijn ook mensen die het wel echt lijken te menen. Die er heel emotioneel in staan. Ik denk dat de leiders inmiddels manipulatoren zijn geworden. Ondernemers. Hè? Maar tegelijkertijd is het natuurlijk, kan het ook best zijn dat je deels ook een beetje gelooft. Hè? Lenin zal ook van alles hebben geloofd van zichzelf. Dat is ook een enorme manipulator. En laten we niet, ik wil altijd wat balans erin. Op rechts is ook heel veel emotie. Mm-hmm. Wat het populisme wordt genoemd. Ik noem het maar gewoon boze burgers of opstandigen of mensen. Ja, PVV, FVD, dat is ook allemaal emotie. Politiek is emotie, er wordt allemaal mee gespeeld. En het een voedt het ander ook nog.
Want mensen, je neemt wel, als je kritiek hebt op woke, dan word je automatisch gezien als extreem rechts. En dan word je gezien als, heb jij ook zelf al last gehad van die beschuldiging? Valt het nog mee?
Nee, niet dat ik me kan herinneren. Maar het punt is, ik weet niet of iedereen meteen die beschuldiging uit. Bepaalde mensen uiten altijd die beschuldiging. Uit een bepaalde hoek komt dat altijd richting iedereen die afwijkt van het ideaalbeeld. Ik laat het zo zeggen, het is mij niet opgevallen. Kritiek heb ik wel degelijk gehoord, uiteraard. Onder andere, plat gezegd dat je uit je nek kletst, dat soort kritiek.
Okay.
Maar ook inderdaad de positionering bij rechts, dat is een standaard dingetje. Ja. Dus wil zeggen dat kritiek is rechts. Mm-hmm. Met andere woorden, er zou niet kunnen worden gediscussieerd over deze uitgangspunten zonder rechts te zijn. Nou, of dat is een bewijs dat je rechts bent. Nou, dat doet me echt heel erg denken aan dat links uit de jaren 80.
Ja.
Uit de kraakbeweging. De een was nog linkser dan de ander. En iedereen noemde zijn tegenstanders een fascist of een kapitaalvriendje of weet ik wat allemaal. Je kent het ook van het Stalinisme. Alles en iedereen iedereen was een contrarevolutionair die kritiek had. Zo redeneert men hier ook mee. Hoewel dit clubje natuurlijk lang niet zo van macht heeft.
Want een van de dingen is natuurlijk dat de critici die zeggen van we moeten uitkijken voor de cancelcultuur.
Mm-hmm.
En dan de mensen van woke die zeggen van ja, maar waar is die cancelcultuur dan? Want er is nog niemand ontslagen. Er wordt niemand is zijn baan verloren. Mensen hebben een platform nog.
Is er wel een probleem?
Ja.
Ja, ik ken de redenering. Kijk, mensen gaan zeggen, er is geen cancel culture. Dat is ook weer zo'n uitvlucht. Laat ik een mooi voorbeeld noemen. Er wordt heus wel eens iemand ontslagen nadat er gedoe en geklaag is geweest over die. Maar, oké, misschien in aantallen gering. Maar feitelijk is het Stedelijk Museum ook gecanceld. Ik zal hem even kort toelichten. Het Stedelijk Museum heeft te horen gekregen van Touria Meloui van GroenLinks, de wethouder in Amsterdam die over cultuur gaat. Jullie moeten alles omgooien, anders geen subsidie. Dat heeft ze gewoon letterlijk gezegd tegen de directeur van het Stedelijk. Staat in een interview. En dat betekent dus gewoon dat het Stedelijk gedwongen is om zijn beleid om te gooien. Dat is ook in vorm van cancelen, namelijk oude beleid het raam uit, nieuwe beleid erin.
En wat is het nieuwe beleid? Of wat?
Het nieuwe beleid is dat de collectie naar langs etnische lijnen verdeeld wordt aangekocht. Dus zoveel vrouwen, zoveel mensen van kleur. Misschien niet helemaal in cijfers gegoten. Maar er moet en zal aandacht zijn voor in deze theorie onderdrukte groepen.
Maar ik ben heel even advocaat van de duivel.
Uiteraard.
Maar als je naar de collectie kijkt, bestond het voor 99% of een groot deel uit witte mannen. Is het niet tijd om daar wat aan te doen? En dat ze dat nu proberen te doen?
Ik vind dat prima. Ik vind het prachtig als het Stedelijk dat zelf had verzonnen. Ik noem het even een soort van eigenlijk passieve canceling, omdat het oude moest weg.
Ja.
Dus het gaat onder dwang. En dit is mijn hele punt. Het gaat onder dwang.
Ja.
En ik zie niet in wat daar goed aan gaat zijn. Tegelijkertijd zijn er op zich niet zo heel veel mensen ontslagen. Er is natuurlijk die casus van Laurens Buijs. Maar er is zoveel tegelijk aan de hand dat eigenlijk een beetje een ingewikkelde casus aan het worden. Dan gaat het ook nog over andere dingen die Buijs heeft gezegd. Maar heeft inderdaad gezondigd tegen de woke voorstel. En dat is op zich al genoeg om in ieder geval gedoe te krijgen.
Ik vind het leuk dat je zegt interessant dat je zegt van de het Stedelijk Museum, want zo gaat het ook op universiteiten bij het curriculum. Zo kan je bijvoorbeeld hulp krijgen en echt van diversity officers om jouw curriculum te decoloniseren, om je cursus te decoloniseren. Mm-hmm. En nu is het nog optioneel.
Ja.
Maar de vraag is, hoe lang blijft het optioneel? Terwijl ik zelf vind, ja, als iemand dat wil doen, dan gaat zijn gang maar als hij helemaal. Ja. Maar
ja, bepaal je dat nu als docent? Dat kun je ook afvragen.
Ja, bepaal je dat als docent? Nou, voor deels. Maar nu het lijkt erop of dat die denkdwang eraan zit te komen.
Mm-hmm.
En dat we dat niet zien. Terwijl je dat, ja, jij geeft net het voorbeeld van het Stedelijk Museum. Maar hoe kun je daar tegen verzetten? Want het Stedelijk Museum staat eigenlijk pad, zeg maar. En als individueel docent sta je eigenlijk ook pad als de diversity officer dat vraagt.
Ik weet niet precies hoe dat voelt, omdat ik niet in die positie zit. Maar kijk, ten eerste, het woord cancelen is jammer genoeg een beetje ook door rechts soms misbruikt om van alles en nog wat cancelen te noemen. Dus dat woord is eigenlijk niet het juiste woord. Ik denk dat dwang of denkdwang, ideologische dwang een beter woord is. Ja, dus, want als iemand een beetje meebeweegt om zijn baan te redden, dat is een vorm van dwang en aanpassing. Dat is hè?
Mm-hmm.
En dat komt denk ik heel erg veel voor. Ik vind het op zich prima als iemand bijvoorbeeld een volledig marxistisch curriculum wil geven, of een volledig Socratisch curriculum, et cetera, als het maar eigen keuze is. En ik kan me herinneren van de universiteit dat ik heel veel linkse docenten had die bijvoorbeeld in marxistische zin of een beetje in sociaal-democratische zin. Maar het uiteindelijk zat er wel een balans in. Als je al die docenten bij elkaar nam, dan kreeg je een breed palet. Ja. Nou, als dat brede palet er maar is, vind ik het prima.
Maar dat lijkt nu door woke als einde te komen.
Nou, er zijn in ieder geval bewegingen, ook blijkbaar binnen universiteiten en hogescholen. Het lijkt allemaal een beetje dezelfde voorzichtige woke light, een beetje verwaterde versie te worden. Als het zo doorgaat, hè? Want ik moet eerlijk zeggen, ik kan me niet voorstellen dat dat dan overal al zo is. Er zullen toch ook wel heel veel plekken zijn waar dat nog niet zo is. Of zie ik dat verkeerd?
Laat het hopen. In hoeverre heb je er zelf eigenlijk last van? Heb je wel eens ervaringen gehad zelf met woke?
Je bedoelt met mensen die iets, ja, van de, iets ja, wilden dat je iets aanpaste?
Ja, bijvoorbeeld, ja.
Nee, nog niet. Maar als het gaat om mijn publicaties, dan ben ik op de plekken waar ik publiceer, heb ik dat nog niet meegemaakt. En dan zal een tegenstander van mij zeggen, ja, dat komt omdat jij alleen maar in rechtse media schrijft. Nou, ik bestrijd sowieso dat zo is. Maar ten tweede, of het is bestrijd dat ik rechts ben, maar dat is een heel ander verhaal. Want politiek, mijn stemgedrag is hier niet relevant. Maar kijk, het punt is dat ik heb er niet echt rechtstreeks last van gehad. De incidenten, jij hebt een discussie met mensen. Mensen roepen wel eens wat, nou ja, jammer dan. Ja. Ik heb niet de indruk dat ik hier last van heb gekregen ooit.
Nee, nou, ik zou nog wel naar één voorbeeld willen overstappen. Mm-hmm. Bol.com.
Ja, het is wel inderdaad, dat is wel grappig. Bol.com heeft een trigger warning op mijn boek, bij mijn boek gezet op de online bestelpagina. Het was misschien niet eens opgevallen.
Zal ik hem even voorlezen, ja, voor de kijker en de luisteraar? Ja. Want je hebt, ik weet niet of je het zelf al wist, maar je hebt zelfs twee trigger warnings. Je hebt de oude en hij is vervangen voor een nieuwe.
Dat weet ik. Ja,
de oude trigger warning was: dit boek bevat mogelijk grof taalgebruik en of de weergave van een racistische behandeling van mensen of culturen. De nieuwe disclaimer is: dit boek bevat mogelijk kwetsend taalgebruik of stereotypering van mensen of culturen. Ja, dan denk ik, Koen, in hoeverre is jouw boek nou racistisch of kwetsend?
Nee, maar de tweede is al verwaterd, is al iets vriendelijk. Kijk, het bevat mogelijk stereotypering. Dat kan bijvoorbeeld zitten in de citaten die ik gebruik. Mm-hmm. Of ik bespreek het fenomeen stereotypering. Ja. Ik ben kritisch op sommige lectuur, op sommige woke lectuur, waaronder bijvoorbeeld Andusha en Zoomer, dat soort boeken.
Ja, ja, precies.
Nou ja, dan zeg ik oké, ik geloof niet in dat die stereotypering in de maatschappij overal zit. Ik denk dat het subtieler ligt. Misschien verwijst men daarnaar. Mm-hmm. Misschien wordt er verwezen naar het feit dat ik incidenteel ook citaten gebruik waarin. Bijvoorbeeld een uitzending van Pauw en Witteman, waarin Pauw en Witteman zelf, die destijds van de VARA waren, hadden een boek op tafel, dat heette Het Grote Negenboek, en dat was uit 1928. Mm-hmm. En dat was daar op tafel gelegd om aan te tonen dat er vroeger met karikaturen werd gewerkt en dat het woord, dat woord negen stond op de cover. En, ja. En nu zouden ze dat, weet ik bijna zeker, nooit meer doen. Dat was in 2012, zouden dat nooit meer op tafel leggen. Ja, maar het feit alleen al dat zo'n woord dan nog, al is het dan alleen maar puur in verhalende zin een citaat in het boek voorkomt, zou al een reden kunnen zijn. Ja. Maar nogmaals, we weten het niet, want daar heeft geloof ik Bol nooit duidelijk het over gegeven.
Nee. Zoals jij weet heb ik met Bol contact gehad. En het is wel heel interessant, vind ik, om te kijken als je dan contact hebt met deze mensen van wat speelt daar binnen zo'n bedrijf, hè? Waarom ze dit soort warnings plaatsen en waarom je ziet gewoon dat ze heel erg lopen te worstelen met de vraag: wat moeten we nou? Zij zitten, denk ik, zelf ook heel erg. Wat moeten we nou met diversiteit, met woke?
Het is een commercieel bedrijf die kunnen gaan redeneren: wij willen nooit enig gedoe. En als je gaat redeneren: we willen nooit enig gedoe, ja, dan kan je heel ver gaan met dingen. En dan zet je van die waarschuwingjes erbij. Het heeft nog niemand tegengehouden om een boek te kopen. Hoor. Nee. Alleen, het koopt alleen maar beter door het feit dat daar wat aandacht voor geweest is. Niet dat ik het daarom wil gaan aanmoedigen of zo. Maar het is alleen. Als je dus gaat doorredeneren, ja, een commercieel bedrijf kan dit een tijdje doen, maar ze gaan in een heel scheef spoor. Want je bedient een 1 promiel van de bevolking, die bedien je hiermee, mm-hmm. want die heeft die gevoeligheid. De andere Nederlanders zitten er helemaal niet mee. Mm-hmm. En je maakt jezelf ook commercieel kwetsbaar als je dit te vaak doet.
Maar je zou ook de mensen die überhaupt die promiel die dat kwetsend vinden, die zouden bijvoorbeeld ook al niet lezen.
Het is technisch mogelijk dat mensen een boek hebben gelezen die het helemaal niet mee eens zijn. Ik ben ondanks het feit dat blijkbaar je over woke uitspreken gevaarlijk is bij Op1 uitgenodigd op de NPO.
Okay.
En daar zat ook Sylvana Simons en die had geloof ik vlak voor de uitzending te horen gekregen dat ik dat boek had geschreven vanuit haar kring. Dus ik neem aan, mensen hebben dat echt wel gezien.
Ja.
De vraag is of ze het lezen, weet ik mm-hmm. niet. Maar dat,
dus het staat op de voorkant?
Ja, ook dat, maar...
Ja, precies. Maar ik vind het gewoon, ik weet niet, het is interessant dat inderdaad dat ze die disclaimers plaatsen en dat ze, Ja, want je zegt het aan de ene kant, het zal wel goed zijn voor de verkoop, maar het zou ook niet zo kunnen zijn. En jij hebt natuurlijk al eerder je publiceert bij Winia's Week.
Ja.
Je hebt inmiddels je tweede boek uit. Tweede als het goed is, hè? Ja, tweede boek uit. Dus je bent ook geen volledig onbekende. Maar stel je voor dat je ergens een onbekende nieuwe schrijver bent bij een hele kleine uitgeverij. Je hebt geen media-aandacht. Dan zou zo'n disclaimer ook gewoon averechts kunnen werken misschien wel. En gewoon ook gewoon een beperking misschien wel zijn van de commerciële belangen van de uitgever en de auteur.
Zeker. Ik denk bij een roman zou het heel vervelend zijn. Kunnen zijn van schrijven. Kijk, dit boek gaat over het onderwerp. Natuurlijk gaan mensen daarop reageren. Dus dan is dit soort publiciteit eigenlijk alleen maar goed. Maar als je inderdaad bijvoorbeeld een geschiedenisboek of een educatief boek of een roman schrijft en je bent net begonnen en op een of andere manier gaat daar een sfeertje omheen hangen van de deugd iets niet aan, kan vervelend zijn. Mm-hmm. Ja, klopt.
Wat zouden de webshops moeten doen? Moeten ze het helemaal loslaten? Moeten ze wel beoordelen? Moeten ze disclaimers plaatsen?
Het zijn commerciële bedrijven en dan is vaak het argument, die kunnen doen waar ze zin hebben. Ik vind het niet verstandig. Ik zou ik denk dat het heel raar is om partij te gaan kiezen omtrent inhoud van boeken als doorgeefkanaal. Want dat ben je toch eigenlijk al. Het is gewoon een winkel, maar dan een online winkel. Dus waarom? Ja, waarom? Kijk, oké, een boekhandel mag ook besluiten om één bepaald boek niet te verkopen, natuurlijk. Ik vind het een beetje raar. En ik vind het ook een beetje. Het is omdat het om boeken gaat, we moeten zuinig zijn op de vrijheid van expressie.
Mm-hmm.
En ik zou het niet goed vinden als boekhandels en doorverkoopkanalen dit breed gaan oppakken.
Nee, precies. Nee, wij hadden het hier ook over, hè? Want kijk, bol.com. Nou, we hebben het er nu weer over. Ik heb erover geschreven. Er zijn meer mensen die het erover hebben geschreven. Maar misschien is het ook wel, want ik wil vooral niet aan bolbashing doen, om het zo te noemen. Maar het gaat me er wel om. Het is, denk ik, de grootste boekenleverancier in Nederland uiteindelijk.
Het is nog net geen monopolist, maar via dat platform wordt heel veel verkocht. En dat weten kleine uitgevers ook, die hebben dat toch wel nodig. En om het dan iets te verbreden, stel dat bibliotheken zouden gaan zeggen, we plakken stickers op boeken.
Van genres staan er natuurlijk ook op.
Genres. En er is natuurlijk, er is één mogelijkheid tot censuur in de Nederlandse wet. En die zegt de goede zeden, kinderen mogen niet schrikken. En oppassen met dingen voor minderjarigen.
Ja.
Die staat bijna in de grondwet, zeg maar. Alleen andere dingen, vind ik echt dat je er enorm mee moet oppassen. Je gaat helemaal in tegen de geest van dat mensen gewoon lekker zelf kunnen bepalen wat ze.
Ja, want die disclaimer die lijken heel erg dan op trigger warnings. De vraag over trigger warnings. Soms staan de boeken in, staan auteurs dus niet op de website, maar dat ze zelf beginnen met een trigger warning. Mm-hmm. Lezingen beginnen met een trigger warning. Colleges, musea hebben trigger warnings. Wat vind je daar dan van? Want in principe heb je dan nog steeds de vrije keuze, alleen je bent gewaarschuwd. Maar ja, waar moet je voor waarschuwen dan?
Het doet me een beetje denken aan moralistisch gedoe uit vroeger tijden, zeg maar. De jaren 20 in de VS, misschien zelfs terugharken helemaal naar het Victoriaanse tijd in het Verenigd Koninkrijk. Men wil blijkbaar mensen beschermen tegen dingen die dan slecht voor ze zouden zijn. Ja, dat kan allemaal. Net als stickers plakken op albums, op muziekalbums in de jaren 80, weet je. Van pas op, explicit content. Nou, je maakt het alleen maar interessant mee. En ja, ik weet alleen, ik geloof dat het is wel een beetje een trend dit. Maar het is ook weer niet zo dat het al overal is, hè?
Toch? Nee, maar ik begin mijn colleges wel met een trigger warning.
Ja, en dat is dan omdat jij eventueel dan andere studenten zou kwetsen.
Ja, precies. En wat vind je daarvan dan?
Nou, dat vind ik echt best wel overbodig. Ik vind het niet. Is het zo dat als jij bijvoorbeeld zegt, ik ga Thomas Hobbes, jij doseert geen politieke filosofie, maar ik ga Thomas Hobbes behandelen en die schrijft hele naarde dingen over primitive people.
Ja.
Of John Locke, wat een belangrijke tekst, die schrijft over primitive people die nog niet klaar zijn voor de democratie. Dat zou je dan moeten uitleggen. Jongens, jullie gaan nu iets heel kwetsend lezen.
En let op, het zijn blanke mannen.
Ja,
het waren blanke mannen.
En Hobbes zijn blanke mannen.
Ja, in principe moet dat. Dus er zijn mensen, ik hoop dat het een urban legend is, maar dat mensen van de UvA weglopen huilend uit het college omdat ze van Kant hebben gelezen dat hij ook misogyne zinnetjes had. Ja. Dus, maar moet je daar dan voor waarschuwen? Jij noemde al eerder al eventjes dat het gaat om die houding die van weerbaarheid. Mm-hmm. En dat we nu allemaal zo overemotioneel reageren.
Mm-hmm.
Maar hoe komt het dat we opeens dan nu zo'n generatie hebben? Of misschien een betere vraag, hoe komen we vanaf dat deze generatie?
Ja, het is altijd gevaarlijk om te zeggen dat één generatie het beroerder doet dan de vorige waar je zelf toe behoort. Dat, want dan komt al heel snel het antwoord
maar
oude
lijkt
praat,
toch wel maar. Een ja, jij noemde al, ik merk het gewoon op de universiteit, dat het is nu veranderd. 5 jaar geleden was het niet, nu is het wel. Zeg, het is echt een heel kort tijdframe.
Nou, wat ik er kwalijk aan vind, en ook het verschil met, als ik dan even simplistisch mag zeggen, mijn generatie. Kijk, tuurlijk ging ik ook, toen ik 18 was, denken, deze docent kletst daar vreselijk. Waarom moet ik dit lezen? Wat is dit voor een verschrikkelijk boek? Wil ik niet. Nou, dat soort dingen kun je allemaal denken. En je kan ook in discussie gaan met een docent en zeggen, joh, ik ben het totaal niet mee eens. Waarom krijgen wij niet uit een andere hoek wat? Maar dat zijn nog discussies. Nu wordt er een soort eis op tafel gelegd. Dit moet gebeuren. Of anders gaan wij ervoor zorgen dat iemand weg is, ontslagen wordt. Naar een zijgangetje verbannen. En in tegenstelling tot in de jaren 90 reageren colleges van bestuur hierop.
Ja.
Van grote onderwijsinstellingen. Die laten zich bang maken. Het is eigenlijk een soort van, ja, dat is ook zo'n film uit de jaren 80, dat de scholieren de school overnemen.
Oh, oké.
Okay. Dat, ja. dat is zo'n oude horror. Oh. daar doet het me een beetje aan denken. Weet je? En men is blijkbaar, en dat zou ook nog een verklaring kunnen zijn, die mensen die nu in die colleges van bestuur zitten, die vinden zichzelf allemaal nog steeds heel anti-autoritair en liberaal en van de rebelse generatie. Misschien zijn ze ook wel gewoon een beetje te scheiterig om tegen dingen in te gaan. Mm. Opportunistisch.
Maar weet je, je kunt je ook afvragen, en dan kijk ik ook eventjes naar jou. En ik denk, kritisch denken, dat zou eigenlijk een van de belangrijkste dingen moeten zijn die je op een universiteit zou moeten leren. Je spreekt me niet tegen, dat scheelt. Maar dat kritisch denken, je kunt je dus afvragen, in hoeverre kun je dat nog leren als je ook als student het gevoel hebt dat je niet meer alles kunt zeggen, dat je rekening moet houden met de gevoelens van medestudenten en misschien wel docenten in wat je zegt, zeg maar.
Ja, het lijkt me heel lastig. Het lijkt me heel lastig. Kijk, ik ben op zich wel een voorstander van dat er geen bullying plaatsvindt en geen monocultuur, mm-hmm, waarbij iemand die een afwijkende mening heeft meteen uitgelachen wordt van weet je. Zoals voor, maar nu zijn er ook monoculturen aan het ontstaan, maar dan is er een soort dwang om, mm-hmm, om in woke richting te denken, want anders ben je slecht. En het doet het heel goed bij jongeren, omdat het lijkt zo rebels en het lijkt zo over rechtvaardigheid te gaan en eerlijkheid. Alleen ik vind dat het juist soms precies het tegenovergestelde is.
Maar in de documentaire Ik Woke van Jou, ik weet niet of jullie hem toevallig hebben gezien.
Ik heb hem gezien.
Dat vond ik een mooie documentaire. Daar zie je op een gegeven moment ook, ik weet niet zeker of het Utrecht is, maar ergens op een van de universiteiten, UvA misschien wel.
UvA geloof ik.
UvA, ja. Zie je een praatclubje studenten, mm-hmm, en dat we eigenlijk voor ons onnodig om te zeggen, maar ik ga toch zeggen, het zijn vrouwen, mm, die dan bij elkaar komen, die dus dit ervaren. Ik kan niet meer zeggen wat ik denk op mijn universiteit.
Ja, het lijkt best heftig. Triest om zo door je studie heen te moeten gaan. Ik kan mij wel herinneren uit mijn eigen studietijd discussies tussen linkse en rechtse mensen, waarbij ik over het algemeen altijd heel grappig vond dat met rechtse mensen was ik het vrijwel nooit eens in mijn studietijd. Behalve misschien met een enkele grappige libertarische theorie of zo. Mm-hmm. Want ik denk die rechtse studenten die gaan gewoon bij een advocatenkantoor werken later. Want die zitten om geld te verdienen. Maar je kon er wel nog na de discussie normaal een biertje mee drinken. Ja. En het viel mij toen al op dat met heel veel activistische linkse studenten, dat je er, als je het ermee oneens was, kreeg je er ruzie mee. Bijna slaande ruzie. En dan kon je er ook niet meer sociaal mee omgaan.
Ja.
Dus er zit iets op in dat progressieve denken. Dat is altijd al zo geweest. Heel dogmatisch. Heel erg van, we moeten de leer moet strak. Hè? Terwijl rechtse mensen veel opportunistisch zijn. Maar veel zeg maar flexibeler vaak.
Ja.
Hey, want de safe learning environment, dus de veilige leeromgeving, dat is ook zo'n begrip in woke. Kan jij uitleggen wat ze ermee bedoelen dan?
Met de lived experience?
Nee, de safe learning experience.
Veilige leerplek of zo.
Ja, de veilige leerplek. Nou ja, dat zou dan zeg maar het tegelpaleis zijn waar je nooit gekwetst wordt. Ja. Maar dat is eigenlijk je kindstatus. Dat is eigenlijk terug willen naar je babystatus bijna. Dat kan bijna niet.
En dan als je wel gekwetst wordt, wat doe je dan?
Ah ja, dan ga je heel hard gillen. En dan ga je zeggen dat er iemand straf moet krijgen. Iemand voor gestraft moet worden en weg moet.
Ja.
Blijkbaar. Maar ik nogmaals, ik heb dat niet heel veel in de praktijk gezien. Ik zie het wel zo hier en daar. En beroemd is dat, is of interessant is een videootje van het University College in Utrecht. Ja. Waarbij 20 studenten, vrijwel allemaal afkomstig uit Amerika, aan het krijsen waren dat Locke, Newton en Hume of zo weg moesten. Want dat waren verschrikkelijke criminelen. En dat ze doodgingen en were dying. En het, nou, dat is het, zeg maar, het klassieke voorbeeld. Nou ja, ik denk dat je zo niet eens... zo kun je niet leven. Mm-hmm. Zo kun je ook niks leren.
En maar daar zijn de voorbeelden in Amerika zijn wel talrijk van dat soort hysterie eigenlijk. Hier in Nederland misschien iets minder. Hoewel, als je kijkt naar die docu die ik net noem, ik wou ook van jou, zie je ook echt wel heel veel voorbeelden in deze categorie, denk ik.
Vast. Ik denk alleen, we moeten wel oppassen voor... extremiteiten op YouTube en die evergreen voorbeelden mm-hmm. zo die altijd weer voorbij komen om die te generaliseren als zo gaat het overal.
Dat moet je niet doen. Nee.
Want ik heb niet de indruk dat het zo gaat. Ik heb mm-hmm. de indruk dat het overgrote deel van de studenten er niks mee heeft. Zoals ook uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de studenten niks met politiek heeft. Wat overigens ook vrij verontrustend is. En ik denk dat een behoorlijk kleine groep, juist ook door die desinteresse van anderen, een enorme invloed kan pakken die totaal niet in verhouding staat tot hun aantallen.
Ja.
Ook weer omdat die besturen en die bureaucratieën er zo gevoelig voor zijn geworden.
Maar dat is misschien nog wel juist interessanter, dat die kleine groep kennelijk zoveel macht weet te verkrijgen en dat misschien wel een meerderheid uit angst of wat dan ook zwijgt en denkt, oeh, want dan treft het mij niet.
Dat is natuurlijk, dat heb je heel snel, dat effect. Zeker. En het is ook helemaal niet zo makkelijk om gekrijs naar je hoofd geslingerd te krijgen. Dat is, omdat ik weet die film uit de jaren 80 waar mensen de scholen, die heette Class of 1984, schoot me net binnen. En dan moet ik toch weer een beetje denken aan George Orwell, die ook dit soort dingen beschrijft, namelijk afgedwongen eenheid van denken.
Ja.
Kan heel erg leiden tot, kijk, als de angst er maar is, dan kan het werken. Als de angst er maar is om iets genoemd te worden als je anders denkt, dan is dat dan een hele sterke. En dan hoeven mensen nog niet eens verder de rest van hun gedrag aan te passen. Als ze maar wegblijven, blijven de gevoelige van de controversiële punten.
Ja.
Dankjewel.
Want even, wat zouden we dan moeten doen? En vooral, wie moeten er wat aan doen? Want je neemt al een paar keer, heb je dan de bestuurders genoemd. Waar zitten de verbeterpunten? Ja. Wat is het makkelijkste eraan te doen maatschappelijk?
Kijk, bestuurders en ook politici die vanuit hun macht, hun zeg maar hun gekozen posities dit ook aanjagen, politici van bepaalde partijen.
Maar die is van Engels over dan?
Van Engels over, maar ook Karsje Alongen doen ze hier in Amsterdam. Zat ook wethouders zoals die mevrouw van GroenLinks. Je kan ze echt overal. Bestuurders van cultuurfondsen, you name it. Wat mensen zouden kunnen. Kijk, die mensen hebben natuurlijk gewoon een agenda. Het is, die kan je proberen weg te stemmen, dat is één. Maar goed, de vraag is of je wat je. Dat is het politieke deel. Ik denk dat het echt veel belangrijker is dat iedereen, en dat klinkt als een oproep, die op werk in een cultuur omgeving zit, ondernemer is, er iets mee te maken heeft, dat die niet passief, willoos het allemaal maar ondergaat.
Moet je wakker worden.
Maar je laat je toch niet als volwassen mens vertellen, als jij een film gaat maken, door een diversiteitsbureaucratielaag hoe dat script eruit moet zien.
Mm-hmm.
Dus ik verwacht dat je dan Paul Verhoeven wordt. Paul Verhoeven diende ooit een script in bij het filmfonds om subsidie te krijgen. Vervolgens gooide hij dat script de prullenbak in. En toen maakte hij Spetters met een totaal ander script. Oké, dat is misschien dat is dan een fuck the system. Dat is dan zeg maar screwen met de system. Dat kan. Mm-hmm. Maar je gaat je toch niet als kunstenaar of cabaretier aanpassen
mm-hmm.
aan dat soort fantasieloos geleut. Want laten we, dit is toch fantasieloos geleut. Het is helemaal niet progressief. Het is bijna burgerlijk. Weet je, want dit mag niet, dat mag niet, dit moet. Ja, bijvoorbeeld een humor was bijvoorbeeld bij de NPO, De Luizenmoeder. Dat was een komische serie. Daar heb ik daar even in zitten graven. Dat was min of meer per ongeluk tot stand gekomen. Er was een idee, dat deed het lekker. Het waren 2-3 mensen die hadden het bedacht. En het was in principe helemaal niet bedoeld als een lange serie, maar het werkte, mensen vonden het leuk en het speelde met vooroordelen.
Ja, nou, zeker.
Ik heb er niet zoveel naar gekeken, hoor. Mensen vonden
het. Ja, ik vond het heel gaaf, ja.
Maar dat was niet naar de zin van een aantal mensen die we woke zouden kunnen noemen.
Nee.
Dan kom je weer allerlei verhalen tegen mensen zeggen, ja, dat kan eigenlijk niet meer. En dat soort dingen worden nu gelezen, dat soort scripts en scenario's.
Ja.
En dan worden er weer dingen uitgehaald. Want werd er gezegd, nee, Ilse Waringa, die het heeft bedacht, die is blank, dus die kan het niet begrijpen. De consequenties van haar grappen kan zij niet overzien. De kwetsingen die eruit ontstaan.
Dat zijn de nieuwe sensoren, sensitivity readers zijn dat dan.
Onder andere, ja, zeker. En die schijnen zich ook met film, met televisieseries te bemoeien op allerlei manieren. Ik denk dat het meer gebeurt dan wij zien. Ja, want de voorzichtigheid kruipt er natuurlijk in. Er zijn taalgidsen in allerlei sectoren. Mm-hmm. Er wordt natuurlijk heel voorzichtig gedaan. En de sensitivity readers, die hebben ook oude boeken te pakken.
Ja, wat vind je daarvan dan?
Ik vind het heel onverstandig. Je kan af en toe eens een keer iets in een boek uitleggen, in een voorwoord of een uitleg. De auteur kwam tot dit verhaal door dit en dat. Je kan misschien eens een sterretje naast een woord zetten wat we echt niet meer vinden kunnen. Leg je uit beledigende term uit die tijd. Mm-hmm. Je kan eventueel een paar termen die outdated zijn vervangen. Maar ik ben niet voor komen aan teksten.
Oké. Okay. Nee. Hey, tot slot, want we zitten aardig door onze tijd, denk ik, zo'n beetje. Dus misschien mooi om als laatste vraag. Als je de luisteraar en kijker nou één waarschuwing zou moeten geven rondom woke, wat zou dat zijn?
Behalve je boek lezen natuurlijk.
Behalve je boek lezen. Ja, dat gaan wij zo meteen nog wel zeggen. Ja.
De waarschuwing zullen geven is dat laat je niet afleiden voor jezelf na te denken. Dat klinkt weer heel belerend allemaal. Mm. Maar waarom zou je nou zeg maar andermans mogelijke gevoeligheden en of kritiek op wat jij wilt zeggen of denken of a priori al proberen te voorkomen. Gewoon ga gewoon doen, denken, schrijven wat je wil en zie wat er gebeurt.
Okay. Maar ja, goed, okay. En nog één ding. Stel je doet dat en je gebruikt het N-woord, wat ik dus niet eens meer durf te noemen. Mm-hmm. Dan krijg je zoveel shit over je heen dat je denkt van, dus word je eigenlijk wel gedwongen. Zijn echt een no-go areas.
Kijk, alles zit natuurlijk ook in de context. Waarom doe je dat? In welke is het een bespreking van racisme? Ja, precies, gaat het over hoe mensen er vroeger over praten? Gaat het om een discussie? Zouden dat soort woorden dan inderdaad wel verboden moeten worden? Ja, jij duidt op neger, op het woord neger.
Ja, want ik durf het niet te zeggen.
Maar kijk, het is natuurlijk niet verboden op basis van een of andere wet in Nederland of op basis van de grondwet. Ja. Maar je kan een discussie hebben over, is dat nog sociaal acceptabel om dat soort woorden te gebruiken? Ja. Die discussie moet je natuurlijk gewoon voeren.
Oké, okay. Dankjewel.
Dankjewel, Koen de Jong. Schrijver van het boek Wokeland, uitgegeven bij uitgeverij Blauwburgwal. Te koop op bol.com met disclaimer en ook in uw lokale boekhandel. Koen, dank je wel voor je komst.
En op viniasweek.nl.
En op viniasweek.nl zelf, via Blauwburgwal natuurlijk. Ja. Dank je wel, Koen, voor je komst.
Dank jullie.
Tot gauw.
Tot gauw.